Toen we dat zo tot slot zongen, dacht ik, ik gun jullie een ervaring van zijn tegenwoordigheid in het verhaal wat ik jullie ga vertellen. Dat het dichtbij komt, nabij je hart. Dat het iets doet in je en bewerkt en er misschien wel een besluit komt. Vanmorgen vertel ik je het verhaal van een vrouw. Naomi is haar naam. Je kent haar wel, haar geschiedenis. Het is een vrouw die zegt, ik ben vol, weggegaan en leeg teruggekeerd. Ja, dat is me wat. Stel je hart open voor dat verhaal, voor jouw leven. Ik ben dus Naomi. Mijn naam betekent lieflijke. En ik heb heel wat meegemaakt. Maar vandaag is een dag van blijdschap. Vandaag ben ik verheugd. Ik had dit niet durven dromen. Er is toekomst vol van hoop. Ja, Rut, je kent ook haar wel. Mijn schoondochter is gelost door Boas. En Boas is een ver familielid. En hij is een man van kracht. En Rut is bevallen van haar eerste zoon. En Obed is haar naam. Ik had het niet durven dromen een aantal jaren geleden. En Obed betekent, hij zal de levende God dienen. Die naam krijgt mijn kleinzoon mee. Hij zal de levende God dienen. En weet je, hij is de opa van koning David. Er is toekomst. Er is hoop. Gods plan en geslachtslijn gaan verder. Is dat niet troostvol? Nu ook, voor jou en voor mij. En weet je wat de vrouwen op die dag zeggen? Moet ik even mijn dingetje zoeken? Ja. Die vrouwen zeggen, geloof zij de Heer, die niet nagelaten heeft om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal u verkwikken en u onderhouden in de ouderdom. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij is beter dan 7 zonen. Ja, dat is veel, hè? Ja, gelooft zij de Heer vanmorgen. Hem zij geprezen, wij zijn gelost. En mag jij zijn naam roemen. Hij zal je verkwikken. Of je nou jong bent of oud, zou ik zeggen. Hij zal je verkwikken. En Rut heeft jou lief. En dat is de mooiste dag nu van mijn leven. Maar ja, je kent mijn levensverhaal. Het was niet allemaal zo mooi en zo fijn en zo voor de wind ging het. Ik vertel je het verhaal verder. Ik trouw jong met Elimelech. En weet je wat zijn naam betekent? God is koning. God is koning in zijn leven. In mijn leven. En we dienen de Heer. En we zijn bij ons volk en in ons land. En we leven in de tijden van de richters. En weet je, je had goede richters. En dan ging het goed met het volk. Maar je had ook richters die deden wat goed was in eigen ogen. En dan ging het paadje naar beneden in plaats van omhoog. Ze doen wat goed is in eigen ogen. We hebben ook wat richters in onze tijd, zou ik als mijn persoon zeggen. Een hele simpele vraag. Doe ik altijd wat goed is in Gods ogen? Of neem ik ook besluiten wel eens die goed zijn voor mijn eigen belang? Wie ik goed vind om te doen, in plaats van ik God benader of dat besluit wel juist is. Ja, en we deden de hele tijd, we leefden samen wat goed was in de ogen van de Heer. Maar naarmate de tijd vorderde, kwamen er slechte richters. Er kwamen tegenslagen. En mijn man, koning, is God, werd steeds meer koning op zijn troon. Ook dat proces kan in je leven plaatsvinden. De God van Israël raakt op de achtergrond. En we maken een keuze waarvan ik achteraf zeg, dat hadden we niet moeten doen. Dat was niet de keus van u. Soms maak je keuzes. En je denkt misschien dat het Gods weg is. En je gelooft het misschien zelfs nog. Maar later in je leven denk je, nee Heer, dat was niet uw weg. Kan je dus daarop ook terugkomen? Durf jij terug te komen op keuzes of fouten? Of is alles goed gegaan? Het is maar weer een vraag. En dan? Dan breekt die hongersnood uit. En we lijden. Er is geen eten. Er is honger. En dat doet het volk geen goed. En ze dwalen af van God. Als je naar hongersnood kijkt, hebben we in deze tijd geen tekort aan brood. We hebben zelfs overvloed aan brood hier. Maar wat is geestelijke hongersnood voor jou en mij? Ik heb het zo verwoord. Geestelijke hongersnood is gebrek aan Gods stem, waarheid en levende nabijheid. Gebrek aan het woord in je hart wat iets doet. Gebrek aan het woord wat werkelijk beklijft, aan het werkelijk aan die voeten zitten en je verbinden met God. En dan wordt het mager in je. Dan gaat het brood weg. Dan neem je het niet meer tot je. Oorzaak? Voor jezelf kan je dat bedenken. Een oorzaak kan zijn ziekte, tegenslag, bitterheid. Waar is God? Want mijn situatie verandert niet. Onverhoorde gebeden, lijden. Of als er voor iets bidt en er maar geen uitkomst lijkt te komen, dan kan er hongersnood ontstaan. Je bidden stopt wat, je lezen stopt wat, het zitten aan de voeten van de Heer stopt wat en dat neemt toe en toe. Ik hoor je denken, dat ken ik niet. Bij wijze van spreken, ik ken het wel. Wees eens eerlijk, in kleine momenten van je leven, waar er iets op je afkomt, waar er iets gebeurt, dan kan het wel eens zo worden dat je Gods stem minder verstaat, minder hem aanloopt, minder hem toeroept door wat er gebeurt. Weet je, zoek hem als je het merkt. Het is zo weer voor elkaar. Dat is geen moeilijke weg. Verder in mijn verhaal. Op een avond zegt mijn man, er is brood. Er is leven in Moab, we gaan weg. We vertrekken en verlaten ons land. Maar lieverd zeg ik, dit is ons land, ons volk, onze plek. Hij zegt, nee, dit is mijn besluit. Het is beter te gaan. Dan hebben we brood en leven en we komen wel weer een keertje terug, belooft hij. Dat gebeurde niet. Ik dacht nog dat ik dacht, zou God dan niet voor ons kunnen zorgen? Zou God er niet kunnen zijn nu? Onze God, ons volk. Zoals in de tijd van Jozef, hij zorgde voor brood. In de tijd van Mozes, manna in de woestijn. Maar mijn man is inmiddels koning. Hij fixt dit probleem wel even. En ik heb hem in mijn hoofd Mr. Fix It genoemd. Ja, ik vind het een mooi woord. Hij doet wat goed is in eigen ogen. Hij heeft de oplossing van het probleem en lost het probleem op. Hij vergeet één ding. God aan te lopen. God van waarheid te vragen en wijsheid. En je weet wat mijn naam betekent. Lieflijk, hè? Ik was hier te lieflijk. Ik had tegengas kunnen geven. Dat denk ik nu achteraf. En dat durfde ik niet. Ik wilde geen ruzie. Ik wilde geen oneenigheid, daar kon ik niet tegen. Dus ik ging met hem mee. Achteraf heb ik daarvan geleerd en ik hoop dat jij dat ook leert. Dat je soms als je merkt dat er een besluit wordt genomen, dat kan in de gemeente zijn, dat kan in je gezin zijn, dat kan in jezelf zijn. Dat je het soms tegengas durft te geven. En als het in jezelf is, dat je de Heer toeroept, is dit de weg die ik moet gaan? Is dit de weg die u nu wijst? Of is dit de weg die goed is in mijn eigen ogen? Ik hoorde dat iemand zei, in hongersnood, in overlevingstijd, in tegenslag of ziekte, moet je niet hard gaan werken, maar God de ruimte geven. Luisteren naar hem en zien God. Laat ons nooit los. Bij hem is altijd toekomst en leven. Ik lees hem nog een keer voor, want hij raakte mij. In hongersnood, overlevingstijd, tegenslag of niet merken dat God er is, moet je niet hard gaan werken. Maar God de ruimte geven aan de voeten bij hem. Luisteren naar hem en zien, God laat nooit los. Bij God is altijd een toekomst vol van hoop. trekken weg. Weg uit mijn land. Weg bij mijn volk vandaan. En weg bij mijn God. Ik dacht God wel dichtbij te houden in het land van Moab. Maar dat is me niet zo goed gelukt. En ook weg uit het broodhuis. Weg uit de velden van Juda. Weet jullie wat Juda betekent? Het is een veld van lof. Geprezen. Ik zal de Heere prijzen. En ik trok weg uit het land van Juda. Dus ik trok weg. Wat verdwijnt er in je leven? Lofprijzing. Aanbidding. Ik wil de Heere prijzen. En weet je, hier op deze plek is dat heel makkelijk. Althans, dan kan je er makkelijk in meekomen. Maar hoe is het bij jullie thuis? En hoe is het bij jou thuis? Is daar nog lofprijs? Dank en eer in je gebed en in je zingen. Want ook die dingen wil een vijand altijd verstommen. Want gebed, lofprijzing en dank is een kracht Gods die je door dingen heen leidt. We gaan te voet een lange reis van 80 kilometer. En als ik denk aan Moab waar we heen gaan, dan moet ik denken, wat is dat voor volk? Kennen jullie Moab? Het volk van Moab. Wie is Moab? De Bijbelkenners weten dat, denk ik. De zoon van Lot. Lot en zijn dochter zijn ontkomen aan die verwoesting. Hè? Ze blijven over. Maar er is geen nageslacht. En zijn dochters maken zich zorgen. En hier verschijnt Mrs. Fixit. Je hebt een probleem en je lost het op. Als wij met papa slapen, worden we zwanger en gaat ons nageslacht door. Nee, zegt de jongste, hij zal nooit met ons slapen. Nou, dan voeren we hem toch dronken en dan gaat het toch gebeuren. En zo gezegd, zo gedaan. Beide dochters worden zwanger alsof de duivel ermee speelt. Goed geregeld toch? Of toch niet? Bedenk nog maar eens wat jij aan oplossingen bedenkt als je een probleem hebt. En zoek God op of het zijn oplossing is. Moab, kind van de dronkenschap. Naar dat land gaan we. Ongelooflijk eigenlijk als ik daarop terugkijk. Want God zegt iets heel duidelijk over Moab. Deuteronomium 23. Ammoniet of Moabiet mag niet in de gemeente van de Heere komen. Zelfs hun nakomelingen van de 10e generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Heer komen. Dat is mijn wet. En we gaan naar Moab. We gaan ons verbinden met dit volk waar God dit van zegt. Gelukkig weet ik ook dat de Heer buiten deze wet omgaat. Dat krijg je nog te horen. We komen eraan. Er is eten. Maar eerlijk, als je in Moab gaat wonen, verandert je leven. Je denkt dat je het wel volhoudt met die God. Maar je mist iets. En je wordt weggetrokken bij die God. En het lijkt een mooi leven. We hebben 2 zonen. We hebben overvloed aan eten. En het gaat ons goed. Dus wat hebben wij te klagen? Onze zonen nemen we mee. Jullie kennen hun namen. Die klopt niet. Op de een of andere manier. Die heb ik er niet in staan, denk ik. Machlon. Wat betekent zwakte, ziekte. En Giljon. Vernietiging, de broze. Ik zal je 1 ding zeggen. Let op hoe je iemand noemt. Ik heb er spijt van dat ik mijn zonen zo genoemd heb. Ja, ze zagen er broos uit en ziek en misschien zwak. Vaak kijk je naar de aarde, hoe het eruit ziet. Maar welk plan heeft God met mensen? En welke naam geeft Hij een kind van God en geeft Hij je zoon? Dus kijk uit ook welke naam je als grapje aan de ander geeft. Bijvoorbeeld de zwakke, degene die altijd zeurt, degene die. Wat je, nou, je kan ze zelf opnoemen, maar let op wat uit je mond komt. En let ook op welke naam God geeft. Want God geeft ieder bekeerd mens een nieuwe naam. En die krijgen we allemaal. En dan verschrikkelijk. Het ergste van mijn leven overkomt me. Mijn man sterft. Hij is er niet meer. Gevlucht voor hongersnood om niet te sterven, sterft hij in Moab. Cynisch, hè? Ik zeg het zo, als je het broodhuis verlaat, sterf je af, geestelijk. Ik heb even getwijfeld, zal ik teruggaan naar mijn volk, naar mijn God, naar mijn land. Maar ja, mijn zonen groeien hier op, die zijn hier gewend te leven. En eerlijk, wat zullen ze zeggen als ik terugkom? Wat zullen ze zeggen in mijn land? Ik ben gevlucht, ik ben weggegaan, ik heb niet doorgezet. Ik ben het goede voor mezelf gaan zoeken met mijn man. En de tijd vliegt, mijn zonen worden ouder. En ze nemen zich vrouwen, zo schrijft de Bijbel dat. Moabitische vrouwen. En ergens was die wet wel op de achtergrond in mij, maar ik liet hem gaan voor de goede wil. Ik gaf geen tegengas dat zij wel vrouwen konden krijgen, misschien nog in het land van Israël. Nemen, het woordje nemen. Weet je wat dat betekent? Je bepaalt zelf wat je doet. Je bepaalt zelf wat je zegt. En je kan ook heel veel ruimte nemen. In een relatie, in de gemeente, in gesprekken. Nemen, daar staat ik weer centraal. Nemen is niet van God. Nemen is van de vijand en de duivel. Bij God is het ontvangen. Een man ontvangen. Bij God is het genade. In genade ontvang je het leven. En voor jezelf kan je dan bedenken, hoeveel ruimte geef ik? En hoeveel ruimte neem ik nu eigenlijk? 10 jaar na het sterven van mijn man overkomt me nog iets ergers. En jullie weten het. Mijn beide zonen, niet één, allebei sterven ze. Hoe slecht kan ik het treffen? Weet je wat ik zeg? Mij overkomt ook alles. Ken je wel eens zo'n soort gedachte? Als de tegenslag even niet ophoudt. Ik denk een toekomst zonder hoop. Alleen ben ik. Ik blijf alleen achter. Mijn geslachtslijn stopt. Mijn man is er niet meer. Mijn zoon is er niet meer. Het perspectief is weg. Waar moet ik nog voor leven? Overigens, nu mijn kleinzoon geboren is, kan ik zeggen, God is een God van leven. God is een God van toekomst. Maar in die tijd mocht ik het niet meer zien en niet meer geloven en niet meer vasthouden. En dat kan diep gaan, kan ik zeggen. En misschien herken je dat wel eens in momenten, dat je het ook niet meer kan geloven, even niet meer kan hopen, even niet meer voor je ziet. Al ga je door een duister dal heen. En geloof dan vanuit deze preek en hou dat vast. God is een God van hoop, van toekomst, zelfs van wonderen die je niet kan begrijpen. Want een wonder gaat in mij geschieden. En de Bijbel zegt het zo, zo blijft de vrouw achter. Ik had zelfs geen naam meer. De vrouw blijft alleen achter. Weet je wat ik niet zag? Ik heb 2 schoondochters. Ik ben niet alleen. In situaties van tegenslag of verdriet of van rouw of nou noem het maar op voor je leven, kan het moeilijk gemaakt worden om de liefde en de zegeningen van de Heer nog te zien. De duivel maakt dat moeilijk. En als je dat dan merkt, als het klein gaat werken, want het werkt vaak klein en het wordt steeds groter, dan kan je bidden, Heer, laat mij het weer zien. Laat mij uw trouw zien, uw wonderen, uw gunstbewijzen of uw kleine lichtpuntjes. En het hoeft maar klein te beginnen, opdat mijn ogen u weer mogen zien. En weet je wat ik ook zeg? Ik ben bitter. Bitter geworden op de weg die ik ben gegaan. En dat gaat diep. Want bitterheid komt voort uit teleurstelling. Soms uit boosheid. Soms uit spanning. Soms uit een negatieve blik. En bitterheid wil je vastzetten. Daar is geen beweging in mogelijk als er bitterheid gaat werken. En ook dit begint zo klein. En wil dooretteren in je leven. Ik ken dat. Wat kan je bitter maken of hebben gemaakt in de loop van de tijd? In de loop van je evangelie, het volle evangelie misschien wel. Het kan je bitter maken als mensen je verlaten. Het kan je bitter maken als je nu in een situatie zit waar de moeite en strijd maar niet ophoudt of er geen mogelijkheden zien dat het anders wordt. bitter kan je worden als jouw onrecht wordt aangedaan door iemand. Als je vertrouwen en moed verliest. Misschien wel als een onvervulde verwachting maar niet verwacht wordt of vervuld wordt. En deze is nog een mooie voor deze tijd. Je kan bitter worden als je de controle kwijtraakt. Want in deze tijd hebben wij graag alles in ons eigen hand en in controle. En ook hier zeg ik, als er maar iets van merkbaar is, ga naar de Heer. Hij wil je genezen, hij wil bij je zijn. Hij wil je lichtpunten geven en je helpen door die situatie heen. En dan gaat er een lichtje branden. Ken je dat in je leven? Dat er opeens een lichtje gaat branden. Een lichtpunt noemde ik dat net al. En ik noem het nu een keerpunt in mijn leven. Want mij kwam ter oren, onze God heeft naar zijn volk omgezien en zijn brood gegeven. Dit kwam in mijn oren. En weet je wat ik geloof? Dit brengt een engel mij naar binnen. God zelf, het maakt me niet uit. Het is iets van de hemel. Wat ik mag horen en wat binnenkomt in mijn hart. Onze God heeft naar zijn volk omgezien en zijn brood gegeven. Dit is geen toeval dat ik dit hoor. Dit doet de hemel. En ik herken het als van God en ik wil erin mee. God zoekt mij met deze woorden op. Hij ziet om naar zijn volk. Hij ziet om naar zijn gemeente. Hij ziet om naar mensen en voorziet van brood. Brood dat levend is. Wat het leven in je weer aanblaast. Hij zorgt voor zijn volk en zijn gemeente. En toen dacht ik, zou hij dan niet voor mij zorgen? Zou hij niet naar mij omzien in dit vreemde land? Maar dan moet ik wel wat doen. Dan moet ik hier niet blijven in Moab. En ik neem een besluit. Ik keer terug naar mijn volk. Naar mijn land. Ik keer terug naar mijn God. En dat besluit staat in mijn innerlijk vast. Maar er komen jamaars. Misschien ken je dat als je een besluit neemt. Dat het gaat jamaren. En dan ga je gesprekjes in je hoofd hebben of met anderen. Dat kan heel lang doorgaan. Want de jamaargedachten willen graag in gesprek met je. Om je van je besluit af te doen keren. Ik denk jamaar. Wat zeggen die mensen in Bethlehem over mij? Aanvaarden ze me nog wel en kan ik daar wel terugkomen? En hoe zien ze mij? Ik kan mijn schoondochters niet in de steek laten hier. Ik kan beter hier blijven. Ik ben dit gewend. Ik heb niks in dat andere land meer. Geen toekomst, geen land, geen man, geen hoop. En die reis 80 kilometer. Nou, daar zie ik nu wat ouder ben wel meer tegenop dan toen ik jong was. Nee, ik geef je één tip. Als je een besluit neemt en je hoort jamaars en je hebt de bevestiging van God gekregen. Dit is wat jij moet doen. Dit is de weg die ik wil gaan met jou. Negeer de jamaars. Ga er niet mee in discussie. En ga je weg in je besluiten en doe wat God van je vraagt. God ziet om naar zijn volk. God ziet om naar jou en naar mij. God ziet om naar de gemeente. Is dat niet troostvol? Dat hij je ziet, dat hij omziet en er is voor jou en mij welke keus je soms ook gemaakt hebt. Want ik had geen goede keus gemaakt, heb ik net verteld. Ik had niet naar Moab moeten gaan. Maar God komt terug en gaat met mij een nieuwe weg. Mijn schoondochters Rut, de vriendin en Orfa, degene die de rug toekeert. Ga met me mee. En ik ben wel enigszins verbaasbaar. Ik vind het wel fijn, ze gaan mee. Ik maak mij gereed, neem mijn bezit mee. Ik heb niet meer zoveel en we keren om. We keren Moab de rug toe. En dan loop je in het westen. Je daalt af in de Jordaanvallei. Flinke stijg van Jericho naar Bethlehem. We gaan door de woestijn heen, stoffig en warm. En we praten wat en we zijn stil. En opeens moet ik weer denken aan dat ene gebod. Ik heb hem je net verteld. Moabieten zijn niet welkom in de gemeente. Zijn niet welkom in mijn land. Zijn niet welkom bij mijn volk. Er mag geen verbinding ontstaan tussen een Israëliet en een Moabiet. Dan hebben ze daar geen leven, mijn schoondochters, toch? Dat kan toch niet? Dan worden ze buiten de maatschappij geplaatst en leven ze aan de rand van de maatschappij. Ik wil dat hun niet aandoen. En nu neem ik een besluit. Wat ik vind. Mrs. Fixit komt weer op. Dit is geen toekomst. Dit is geen hoop voor hun. En weet je wat ik zeg tegen hun? Ga heen en keer terug ieder naar het huis van je moeder. En ik zegen je met Gods zegen. Mogen de ene u doen in vriendschap, zoals jullie hebben gedaan met de gestorvenen en met mij. Mogen de ene aan u geven dat ge een rustplaats vindt, ieder in het huis van haar man. Ik dacht het was een goed besluit. Achteraf denk ik, hier maakte ik dus een fout besluit. Dit was niet een besluit van God en van de Heer. Ik fixte het wel even. En ik zag het voor mijn gevoel op dat moment ook goed, hè? Voor mij was het die wet en geschreven en de conclusie. Maar het was niet Gods stem op dat moment. En ik zegen ze ook nog met het goede van de Heer. Ja, daar zijn we ook wel eens goed in. Met het goede van de Heer zegen ik je. Ga jij je weg en heb het goed. Mogen de Heer je zegenen met goede tierenheid, liefde en trouw. Het was in mijn hart met bij een fout besluit, maar met het goede zegenen is wel mooi. Liefde en trouw, barmhartigheid, genade. Ik zegen ze ermee. En dat ze ook een rustplaats mogen vinden. Vanmorgen hebben we over rustplaatsen gezongen. De enkele vraag die ik bij haar bij stel, wat is jouw rustplaats? En waar vind je de diepste rust? Ook als situaties niet veranderen. Vind ik mijn diepste rust bij God en bij de Heer? Durf ik blijven vertrouwen op een God die omziet en naar ons ziet en ons redt? Of ga ik zelf de dingen oplossen? In die rustplaats moet je zijn. Aan zijn voeten moet je zijn. Daar vind je werkelijke rust. Terug. We staan daar op een keerpunt. Rut en Orpha aan mijn zijde. En ik kijk beide in met mijn ogen aan. En opeens zeggen ze tegen mij. En dat kon ik niet geloven. Nee, we keren naast jou terug naar jouw gemeenschap en naar jouw volk. Nee, dat kan niet, meiden. Dat kan niet. Ik heb een wet in mijn land en het zal jullie geen hoop en toekomst geven, denk ik. Weet je hoeveel keer ik daar totaal heb gezegd dat ze terug moeten keren? 3 keer tegen Orpha. 4 keer tegen Rut. Ik moest ze echt overhalen. De vijand wil je soms overhalen om een besluit niet te nemen. En hij gaat daar even mee door. Sta daar niet van te kijken als hij steeds terugkomt. Want ik zeg dan nog verder, keer terug naar je huis van je moeder. Keer terug, ik ben te oud. En als ik nu een man vind en een zoon krijg, hoe lang moet je dan wachten totdat hij geboren is? 9 maanden. Hoe lang wachten tot je weer getrouwd bent? Nou, toch wel zeker 18 tot 20 jaar. Dan zijn jullie te oud, meiden. Dat gaat niet. Keer terug, zo zie ik het. En weet je wat we doen? We verheffen onze stem. En we huilen. Kan je dat? Je stem verheffen en huilen. Echt huilen van binnen. Want weet je, ik ben opgetrokken met deze vrouwen. Er is een liefdesband tussen ons. En het afscheid doet me pijn. Orpha kust mij gedag. Zij keert terug en doet haar naam eer aan. Ik keer je de rug toe. En ik zegen haar nog. En dan verwacht ik een kus van Rut. Want zij gaat met haar mee. Maar Rut doet dat niet. Ik zie dat zij zich aan mij vastklampt. Zo'n mooi woord. Zij kleeft zich aan mij vast. Ik ben verbaasd. Zij is trouw aan mij. Wil met mij mee. Terwijl ze geen hoop heeft. Geen toekomst in dat land. Ik ben bitter en ik ben niet zo gezellig onderweg soms hoor. En zij kiest hiervoor. Ze is een Moabitische. En ik zeg je nu, wetten zijn soms wettisch geworden. Wetten zijn ook om je aan te houden. Ik zeg niet, elke wet moet je over je schouder weggooien. Maar we gaan zien dat Rut straks in de geslachtslijn staat van Jezus. En er staan nog wel een paar vrouwen in waarvan je kan denken, nou, die horen niet in die geslachtslijn en die horen ook niet in onze relaties hier. Want laten we hem ook even praktisch toepassen. Maar God is anders. God ziet anders. En God ziet hart aan. En dat vind ik zo mooi. Dus als het eventjes anders gaat in je leven. Of eventjes een verkeerd besluit. God roept je. God ziet anders. En God wil je bij zich hebben. En heeft niet alle dingen wettisch bedoeld. De duivel wil ze wettisch maken. Zij kleeft zich, zei ik, aan mij vast. Waar verkleef jij je aan? Waar kleef jij aan vast? Waar ben je mee verkleefd aan wie of wat? En ja, we zeggen heel makkelijk, we zijn altijd aan de Heer verkleefd. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, het is een verlangen. Maar er zijn momenten dat je verkleefd bent aan andere dingen. Aan dingen van de aarde, aan dingen in het moment, aan dingen die je zelf kan bepalen en zien als je de Heer vraagt. Verkleefd aan positie, zekerheid, familie, keuzes op aarde. Verkleefd raken met de Heer. Is dat niet het mooiste wat er is? Je vastklampen alleen aan Hem. En alleen aan Hem. En dan kan je zingen als in Psalm 63 staat. Mijn ziel kleeft zich vast aan U Heer. Ik kom achter U aan en Uw rechterhand ondersteunt mij. Zing dat. Hou dat vast. In elke situatie. En weet je, als je je verkleeft aan God en vastklampt wat het andere proces is. Dan maak je je los van wat niet van God is. En die twee processen gaan samen op. Dan maak je je los van andere dingen die je willen vullen. En dan zeg ik voor de vierde keer. Keer om en ga met je schoonzuster mee, Rut. De vierde keer dat ik dit zeg. En dan zie ik in Rut iets wat ik wel had willen hebben toen ik jong was. Rut geeft tegengas. Ze durft er tegen in te gaan. En dat vraag ik ook aan jou. Ik heb het al gezegd. Durf jij soms tegengas te geven als het besluit van die ander niet juist is? Of laat je het gaan om ruzie of oneenigheid of discussie te voorkomen? En dit is wat zij zegt. Dring er niet bij mij op aan. Dat is heel vriendelijk, dat is niet hard. Om jou te verlaten en terug te keren van achter jou. Want waarheen jij gaat, zal ik gaan. Waar jij vannacht, zal ik vernachten. Jouw gemeente is mijn gemeente. En jouw God is mijn God. Een diepe keuze van Rut. Hoe komt ze daartoe? Hoe komt ze ertoe dat zij haar land, haar familie, alles achter zich wil laten voor dit volk, voor deze God en voor mij? Weet je wat ze later aan mij vertelt? In die beginjaren, toen ik in Moab was, had ik nog veel van God bij mij. En ik heb haar veel verteld van die God die goed is. Die God die leven geeft. Weet je wat voor God wij hadden in ons land? Een God die leven vernietigt. En ook kinderoffers heeft. En dat klikte al niet bij haar. Een God die trouw is. En liefdevol. Een God die zorgt. Want dat geloofde ik in het begin ook nog. Hè? En ik geloofde dat ik terug zou gaan naar mijn God en mijn volk. En zij maakt een keuze. Dring er niet bij mij op aan. Want waarheen jij gaat, zal ik gaan. En waar jij vannacht, zal ik vernachten. Jouw gemeente is mijn gemeente. En jouw God is mijn God. En dat komt diep binnen, weet je. Dit is zo'n overgave, keuze. En weet je, Rut kiest niet de makkelijkste weg. Rut weet niet wat haar toekomst zal zijn. Maar dit is wel haar geloof. Die God wil ik dienen. Bij die God wil ik zijn. Bij dat volk wil ik horen. En dat land heb ik lief. Ze wil vernachten waar ik vernacht. Vernachten is weer zo'n mooi oud woord. Vernachten in de schaduw van Gods vleugels. Vernachten door de nachten heen. Bij Hem. Omdat je daar veilig bent. Omdat je daar altijd veilig bent. Ook als op aarde onveiligheid is. Of tegenslag. Of vul het voor je leven in. Vernachten bij God. Dat kon ze via mij. En Rut zegt, je God is mijn jouw volk is mijn volk. Jouw God is mijn God. En dat raakt me. Weet je wat ik in Rut zie? Een vrouw van daadkracht. Een vrouw van kracht. Vastbesloten. Trouw. Liefdevol. Rut gaat de weg die zij kiest, niet wetend waar ze toe bestemd is. En niet wetend dat zij in het geslachtsregister in de lijn naar de Christus toe komt. Zij durft anders te zijn. Zij durft te kiezen. Zij durft ervoor te staan. En daar staat ze ook voor. Dapper. Onzekere toekomst. En toch is die zeker en oneindig goed. En weet je, ik zei dat net, Rut, ik ga met haar op reis verder. Ik ben bitter nog steeds. Dat is niet weg nog. Dat duurt soms een tijdje. En dat ga je ook nog horen, hoe mijn bitterheid verdwijnt. Maar ze houdt het met me uit. Ik ben niet zo leuk als ik bitter ben, hoor. Dan kan ik best klagen. Of moe zijn. Of niet hoopvol. Zij houdt het met mij uit. In liefde. En blijft naast mij staan. Als een echte vriendin. Trouw aan mij. Durf jij keuzes te maken tegen de stroom in? Durf jij tegengas te geven? Of moeten we het z'n allen goed hebben? Ja, ik meen wel wat ik zeg. Natuurlijk willen we het met allen goed hebben, maar soms een stukje tegengas als dat aan de orde is. Ik zeg niet dat je om dit en dat ruzie moet maken, daar heb ik het niet over. Maar wel in de hemel, in je besluiten. En als je wat op je af voelt komen tot een ander besluit wat God wil, dan mag je tegengas geven en beslissingen. In die tegengas en die beslissing leg je het in Gods hand. Onzeker voor de toekomst. Maar wetend, God ziet om naar zijn volk. Naar zijn volk. Naar zijn volk. En dat is niet altijd makkelijk. Want ook hierin geldt, wij hebben graag alles in controle. En loslaten is niet altijd het makkelijkste ding. Voor mij heb ik altijd gezegd, losmaken, laten is mijn levensdoel. En ik weet niet of ik je dit voorbeeld wel eens heb gegeven, maar jaren geleden mochten we wat op een kaartje schrijven. En op dat kaartje kreeg jij een ander kaartje en ik mocht die verzamelen. En dat waren een heleboel. En bij eentje zei ik tegen de heer, die is niet voor mij. Hij was lelijk geschreven. Dat vond ik blijkbaar belangrijk. En er stond alleen maar loslaten op. En welk laatste kaartje ligt er hier op kansel? Loslaten. En ik vind dat wel typisch hoe de Heer kan zijn. Hij geeft je aanwijzingen. En loslaten is iets wat je mag leren. Met de Heer. In verbondenheid en niet vanuit eigen keuzes. Rut blijft bij mij. Soms heb je mensen dichtbij nodig. Dat weet je instinctief. Dan besef je, ik wil dicht bij die persoon blijven. Want met die persoon kom ik hoger. Of dieper. En dat gaat dieper die hemel in, die diepere verbondenheid met elkaar en met God. Ik geloof dit. Mijn God heeft mij aan Rut gegeven. Maar even goed geeft hij Rut aan mij. Wij hebben elkaar nodig. Zometeen terug in dat land wat je nog hoort. En weet je wat ik dacht? Het is maar goed dat al mijn goede bedoelingen om Rut terug te sturen mislukt zijn. En dat zij haar keus maakte, dat kan ik achteraf zeggen. Misschien moet je ook niet altijd bedenken wat voor de ander het beste besluit is. Dat concludeer ik eruit. Misschien moet je bidden. 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 En nog eens bidden voor die ander. En dat los durven laten bij de Heer. En geloven dat de Heer in een andermans hart het besluit zal leggen. En dat diegene het besluit zal nemen. Maar daar is gebed omheen voor nodig. En we komen aan in Bethlehem. En ik weet nog dat er het zei toen we aankwamen, moet je kijken. Prachtige velden. Rijk om te oogsten, er is hier vrucht en leven. En weet je wat er in de stad gebeurt? De stad raakt in beroering. De stad raakt in beroering. Ze schrikken als ze mij zien. Ze zijn verbaasd dat ze mij zien. En weet je wat ze zeggen? Is dit Naomi? Die volle vrouw? Die vol rijkdom en genade was. En die zo terugkomt. Want wat zien ze aan mij? We zien een weduwe. Geen man en geen zonen. Verwarde haren, gebogen schouders, verdriet en bitterheid straal je uit. En ze staat, ze zien het vol verbazing. En weet je hoe ik dat eventjes interpreteerde? Ze denken, waarom komt zij terug? En wat doet ze hier? En moet je nou zien waar zij gekomen is? Ze heeft zo'n slecht besluit genomen toen. Dat hoorde ik als verbazing. Maar verbazing kan ook zijn dat ze verbaasd zijn. Dat zij terug is. Ze durfde met Rut terug te komen. Verbaasd dat ze terug is bij haar volk en haar God. En ik zeg tegen ze. En ook hier heb ik misschien wel een beetje spijt van. Noem mij maar niet meer Naomi, de lieflijke. Noem mij Mara, de bittere. Want de machtige heeft mij zeer bitter gemaakt. Vol ben ik gegaan en leeg heeft de ene mij laten terugkeren. Toen ik dat zei, voelde ik het zo. Ik uitte het. En achteraf denk ik, ik had dit niet moeten doen. Ik noem mezelf Mara, bittere. De Almachtige heeft me dit allemaal aangedaan. Vol was ik en ik ben leeg. Het is niet Gods schuld of Gods bedoeling dat ik leeg ben geworden. Ik ben weggetrokken. Ik ben weggegaan. En ik kom nu terug. Maar dit is wat ik dacht. Maar het is God niet. Want ik weet nu, ik heb een kleinzoon. En er is een toekomst vol van hoop. En weet je wat ik wel heb gedaan? Vergeving gevraagd aan God. En de claim van de vijand verbroken. Wat ik over mezelf heb uitgesproken. Soms is dat van belang. Want in benarde situaties kan je wel eens benarde dingen zeggen. Of niet? Zeg je altijd de mooiste dingen als het lijden is. En dan mag je het verbreken. En dan mag je bij God komen. En dan vergeeft hij je. En hij zuivert je. En hij reinigt je. En troost voor het einde van het verhaal van vandaag. Er is oogst. De oogst is rijp om te maaien. Er is leven. Er is toekomst. Er is brood. Er is een toekomst vol van hoop. Door Rut. Door haar keus. Rut. Een vrouw van kracht. Met een dappere keus. Vindt straks een man van kracht. Met lef en moed. En beide gebruikt hij. En nu? Nu ben ik blij. Ik heb een kleinkind. Het geslacht gaat door. God laat niet los. Bij God is een toekomst vol van hoop en leven. En die draad gaat door en wordt nooit en nooit verbroken vanuit zijn hemel. En blijf dat geloven en blijf dat zien. Amen. Ik heb een prachtige